Goedemorgen broeders en zusters. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn om deze dienst mee te maken. Fijn dat we al kunnen zingen, luisteren naar mooie liederen van blijde geluiden. En we mogen ook luisteren naar het evangelie. Ik ga met jullie een gedeelte lezen uit de 1 Korinthebrief. Hans heeft er net al uit geciteerd. En dit is het 15e hoofdstuk, een hoofdstuk dat compleet gewijd is aan de opstanding uit de doden. En ik lees daarvan de eerste 11 versen. 1 Korinthiërs 15... Vers 1 tot en met 11. Paulus schrijft daar aan de gemeente van toen en ook aan de gemeente van nu. Aan iedereen die het maar horen wil. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schrift staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schrift staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Tot zover de bijbellezing van vanmorgen. Je mag het eerste plaatje er wel op zetten, Mirjam. Ik ga het met jullie weer hebben over de opstanding. Even zoeken waar ik het beste kan staan, zodat ik jullie niet in de weg sta. En jullie allemaal nog een beetje kan zien ook. Over de opstanding. Dat is een onderwerp waar niet alleen mensen die niet in God geloven moeite mee hebben, maar ook heel veel christenen die bovenna moeten denken van hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe zit dat met die opstanding? Ik wacht nog even op het eerste plaatje, want dat vond ik wel een leuk eigenlijk. Dus dan moeten jullie even geduld hebben. Ik heb op internet nagezocht of er een cartoon over de opstanding bestond. En die waren er wel allerlei soorten waarvan ik dacht, nou, daar heb ik helemaal niks aan. Maar er was er eentje bij waarvan ik dacht, dat is wel wat. Als hij niet tevoorschijn komt, moet ik hem jullie uitleggen. Ik weet niet of de aardigheid er dan nog wel in zit eigenlijk. Jullie er dan nog wel een beetje plezier aan hebben. Ik ga wel even door ondertussen. Het plaatje wat ik vond, misschien komt hij nog wel langs. Dat was een tekening van een graftuin met daarin een Romeinse officier met een Sherlock Holmes petje op en een vergrootglas voor zijn neus, die tot de conclusie komt, ik weet het, de tuinman heeft het gedaan. Nou ja, zo kun je het ook uitleggen natuurlijk. Niet helemaal per ongeluk, want Maria van Magdala, die zegt dat ook. Die denkt ook dat het de tuinman is die tegen haar spreekt. Waar hebt u mijn heer neergelegd? Niet helemaal raar dus. Ik herinner me ook dat er een film gaande is, een bioscoopfilm op dit moment, waarbij onderzoek gedaan wordt door een Romeins officier in opdracht van Pontius Pilatus om uit te vlooien wat er nou precies gebeurd is op die eerste dag na de Sabbat, wanneer het gerucht rond begint te zingen dat het lichaam van Jezus niet meer in het graf is, maar dat hij verdwenen is op een of andere manier. Verdwenen. En dat het gerucht gaat dat hij opgestaan is uit de dood. Nou, een week of wat geleden met Pasen heb ik er ook uitgebreid met jullie over mogen nadenken, over wat dat betekende. En ik snijd het opnieuw aan. Want ik weet dat heel veel christenen, als het gaat om de kern van het evangelie, onmiddellijk nadenken over het lijden en sterven van Jezus. Over het feit dat hij onze zonden gedragen heeft en weggenomen heeft en dat hij ons vrij maakt en al die dingen meer. En op een of andere manier roepen we er dan ook achteraan, oh ja, en hij is ook opgestaan. En dan, ja, wat betekent dat voor ons? Ja, nou ja, ja, dat eerste heeft betekenis, dat neemt lasten van onze schouders. Maar wat heeft dat tweede voor betekenis voor ons? Wat zegt het voor ons? Wat voor betekenis heeft dat voor mensen van vandaag? Want er zijn er heel wat die daar helemaal geen betekenis aan hechten. Er zijn mensen die zeggen, hoor eens, Het enige wat er is, dat is wat je ziet en voelt en tast en kunt controleren en toetsen. Materialisme, zeg maar. Het filosofisch materialisme bedoel ik daarmee. Dat is het enige wat er is. Het enige wat er is, is het hier en nu. Dus opstanding uit de dood, daar moet je maar van uitgaan dat dat echt onzin is. En zeker als het gaat om de opstanding van deze Jezus van Nazareth. Andere mensen zeggen van, nou ja, kijk eens, wij zijn voortgekomen uit een evolutie die zichzelf ontwikkeld heeft van chaos tot hoge ordening. Ik vind het altijd wat lastig te geloven, maar goed, dat zal wel aan mij liggen. En dan is er helemaal geen plek voor zondeval of opstanding. Dat is dan volstrekt overbodig en niet nodig. Weer anderen zeggen, nou ja, hoor eens, ik geloof wel dat er wat is. Het zijn de mensen die horen tot het ietsisme, zoals het wel genoemd wordt. Dat moet je niet onderschatten. Want ik denk dat mensen die ietsis zijn, in elk geval op zoek zijn naar iets. En zich afvragen, waarvoor ben ik hier in deze wereld? Maar ook dan speelt de opstanding als verbijsterend fenomeen geen rol. Want dat is, ja, wat is dat? Dat is een doorverteld verhaal. Laatst, een tijdje terug voor de televisie, werd er ook min of meer hardop gezegd. Van ja, kijk, dat hele verhaal van de opstanding, oh ja, dat is iemand mee begonnen op een gegeven ogenblik. En dat is toen doorverteld van de een naar de ander. U kent dat spelletje wel op bruiloften, partijen en verjaardagsfeestjes. Je gaat in een kring zitten en de een fluistert de ander wat in, een moeilijke zin. En aan het eind, dan kom je bij een totaal andere zin uit. Nou, zoiets in die zin. Ooit is er iemand zo begonnen en het verhaal is rondgegaan. En uiteindelijk bedacht iemand anders dat Jezus opgestaan zou zijn uit de dood. Nou ja, zo kun je er ook tegenaan kijken. En zo leven mensen. Dat is de samenleving waarin wij leven. Dat zijn de mensen die jullie ontmoeten. Bij dagelijks werk, die je ontmoet op school, die je ontmoet, weet ik veel, bij sport, in de straat, bij de barbecue, weet ik veel waar allemaal. Dat zijn de mensen die wij tegen het lijf lopen. En dan denk ik ook, ja maar wacht even, al die mensen die dan wel in de kerk zitten, zouden die dan wel, dit is een mooi plaatje, maar niet de goede. Je moet die andere presentatie hebben. Deze komt straks. Hier mag u niet naar kijken hoor. Dat krijgt u straks allemaal nog te zien. Als je die andere ervoor krijgt, ben ik helemaal gelukkig. Ondertussen preek ik door. Het zijn de mensen die jullie ontmoeten, die je tegen het lijf loopt. Deze, ja kijk, daar is hij. De tuinman heeft het gedaan. Nou, dat kun je dus tegenkomen als verwijzing naar wat er allemaal rondom de opstanding te zeggen valt. Maar is die opstanding wel reëel? Kort geleden schreef professor Swaap, naar ik heb horen verluiden, een hele aardige, uiterst beminnelijke man, een scherpzinnig, maar ook een provocerend boek, dat het titel draagt, Wij zijn toch ons brein. Waarin hij als neuroloog, hooggekwalificeerde neuroloog hoor, dat is echt een kanjer, zegt van, alles wat de mens is, zit daarbinnen en alles is bepaald door wat daarbinnen zit. Wij zijn ons brein. Je hele persoonlijkheid, al je denken, al je plannen, al je gevoelens, alles wat er tevoorschijn komt. Al je creatieve oprispingen die je ineens hebt, komt allemaal uit kleine chemische reacties. Uit synapsen die heen en weer springen van de ene plek naar de andere. Uit miljarden verbindingen tussen hersencellen. En dat zorgt ervoor dat je mens bent zoals je mens bent. Wij zijn alleen maar, nou we zijn wel iets meer, maar als persoonlijkheid, wij zijn alleen maar ons brein. Nou volgens mij zijn we wat meer dan alleen maar ons brein. Ik verwijs naar een andere hooggeleerde heer, een cardioloog van Lommel, Pim van Lommel, van het Nijmegen Radboud Ziekenhuis, die als cardioloog onderzoek gedaan heeft naar bijna doodervaringen. Nou, het is een onderzoek dat ook omstreden is, zegt er meneer bij. Maar die heeft dus een hele serie mensen, tientallen mensen ontdekt in de praktijk van het ziekenhuis, die een bijna doodervaring hadden gehad en die vergelijkbare dingen zeiden, onder andere dat hun lichaam uitgeteld was, dat hun verstand plat was, flatliners, zoals dat heet. Geen elektrische activiteit meer te meten, geen spoortje meer. En dat zij als bewust mens levend en wel waarnamen wat er gebeurde in de operatiekamer. Nou, dat wordt dan ook weer ontkend door andere lui. Maar dat zegt mij iets over het feit dat wij meer zijn dan ons brein. Dat wij een persoonlijkheid zijn die in dit lichaam woont en ermee mag wonen. Ermee mag leven en vreugde mag beleven. Maar niet ophoudt wanneer dit lichaam ermee stopt. Als we doodgaan, zijn we niet weg. Als we doodgaan, zijn we elders. En de keuzes die je in het leven maakt, bepaalt waar er elders ligt. Nou, dat is om over na te denken. Ik ga jullie wat vertellen over Korinthe. Dit maakt het wel een stuk makkelijker, want dan weet ik weer waar ik het over moet hebben. Korinthe is een havenstad. Dit is allemaal zee. Dit is een deel van Griekenland. En dit is Korinthe. Corinthia. Nou, dat is al een hele oude stad. En in de tijd van het Nieuwe Testament bestond die ook. Een grote, bruisende havenstad. Waar van alles en nog wat gebeurde. Je weet hoe het gaat in havensteden. Daar gebeurt van alles. Ook dingen die niet deugen. En dingen die heel mooi zijn. Van alles en nog wat. Cultuur. Een heleboel afgoderij. Een heleboel tempelprostitutie. Een heleboel mensen die goed geld konden verdienen aan de handel. Nationaliteiten van allerlei soorten en maat. Een bruisende internationale stad. En dat is een grappige. Dat de gemeente daar ook wel wat van heeft. Ik heb dat wel vaker gezien, dat een gemeente ook wel wat heeft van de omgeving. En dat is niet per ongeluk natuurlijk. We zijn kinderen van de plek waar we wonen. En we nemen de gewoonte van de buurten, van de streek over, de manier van praten, de manier van denken. En de gemeente van Korinthe is dan ook een bruisende gemeente. Daar gebeurt ook van alles. Er zijn geestesgaven bij bosjes. Jan en Alleman heeft allerlei bijzondere gaven van God gekregen. Wordt ook uitgeoefend, er gebeuren wonderen. Er gebeuren ook hele foute dingen. Ze hebben zo'n vette ruzie met elkaar. Dat is partijschap, schrijft Paulus. En waarom is dat eigenlijk zo bij jullie? En er zijn ook bruisende zonden, als je dat zo mag zeggen, in de gemeente. Waarvan je denkt, ja, maar dat deugt helemaal niet. Korinthe. De gemeente van Korinthe. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. En hij schrijft een heel hoofdstuk over de opstanding van Jezus. Hij heeft ook het een en ander wat gezegd over zijn kruisdood, over zijn lijden en sterven. Maar dan schrijft hij een heel hoofdstuk over de opstanding. Waar zou dat voor nodig geweest zijn? Nou, ik denk omdat juist in die omgeving, in de Griekse wereld, in de Griekse cultuur, mensen helemaal niet gecharmeerd waren van een opstanding uit de dood. De heersende filosofie, de heersende theorie die er bestond, was die van de gnosis. Ik heb het woord er maar even bijgezet. Dat betekent letterlijk kennis. En gnosis betekende eigenlijk dat je een onsterfelijke ziel bezit. En dat de bedoeling is dat je die door allerlei manoeuvres en dingen uiteindelijk weer terug doet keren tot het, tot God zou je kunnen zeggen. Of tot het ideaalrijk van God waar hij ooit vandaan gekomen is. En die ziel is het belangrijkste. Die ziel, daar gaat het om. Het lichaam is niet belangrijk. Erger nog, het lichaam is zelfs een kerker. Ik heb er maar even een plaatje bij gedaan van een meneer achter een tralie. Dan kun je dat bedenken. Dat was echt de overtuiging van de oude Grieken en ook van een groot deel van de Romeinen. Dat het lichamelijk bestaan een kerkerbestaan was. Je was gevangen in je eigen lijf. En pas als je onsterfelijke ziel bevrijd werd om naar de eeuwige terug te keren waar alles perfect en volmaakt was en niks meer veranderde, pas dan was je op de plek. Dat betekende dus ook dat ze van het fysieke, dat ze niet een hoge pet daarvan op hadden. Dat het allemaal niet zoveel uitmaakte. Dat het niet zoveel uitmaakte wat je daar nou precies mee deed. Nou is het eigenaardige dat wij in onze tijd niet deze gedachte gaan aanhangen, maar dat de consequentie daarvan wel door de samenleving aangehaald wordt. Van wat je met je lichaam doet, nou ja, je moet er goed voor zorgen. Maar verder is er geen mens die je ter verantwoording roept. En dit lijf is het en daar moet je het zo'n beetje mee doen. Dat is tegenovergesteld in zekere zin. Je denkt er helemaal niet na over dat je een persoonlijkheid bent en dat je wat te betekenen hebt. Ook met je lichaam, maar ook losstaande van je lichaam. Paulus spreekt dus tot een gemeente die leeft in zo'n wereld. Een wereld die zegt, opstanding uit de doden, ja, maar dat is net niet wat we willen. We zijn blij dat we uiteindelijk dood kunnen gaan, want dan gaan we met onze onsterfelijke ziel, gaan we naar de eeuwigheid, wat het dan maar is. Nou, daar wil ik ook nog wel wat over zeggen. Want dat zorgt ervoor dat die hemel er buitengewoon statisch uitziet. Plato, de platonische hemel van de gnosis, is een hemel waar niks gebeurt. Waar de tijd voorbij is. En waar alles stilstaat. Dus heb ik het woordje boring er maar even bij gezet. Dat betekent niet dat je bij de tandarts zit die een gat in je kies boort. Tot mijn ontzetting. Boring is een Engels woord. Boring. En dat betekent saai. En dan heel lang. Dat betekent het. En het eigenaardige is nou dat in het christelijk geloof die gedachten ook binnengeslopen zijn. Ik loop allerlei lui tegen het lijf die over de hemel denken, oh saai, aldoor maar loszingen, tot je achteraan hem bent en dan moet je nog een eeuwigheid verder. Je krijgt bloed aan de vingers van het gitaarspelen en de drummer die valt op het duur van uitputting van zijn stoel, want die moet allemaal drummen. Ja, ik weet wel, we hebben allemaal een nieuw lichaam, dus dat gaat allemaal anders dan, dat snap ik ook wel. Maar het idee, hè? Dat je maar een beetje, in een stasis zit. Nou, dat is echt niet wat gelovig Israël ervan vindt. Dat is ook echt niet wat Paulus ervan vindt. Dat is ook echt niet wat de Bijbel ervan vindt. Maar dat is van de gnosis binnenkomen stromen in de filosofie en in de theologie van de gemeente. En dan kom je bij een saaie hemel uit. En wie zou daar nou naartoe willen? Wie zou naar een saaie hemel willen? Dat geen mens. Echt niet. Dus schrijft Paulus een hoofdstuk lang over de kracht van de opstanding en de betekenis van de opstanding. Hij gaat dwars tegen de algemene opinie in, gaat dwars tegen de gedachten van de mensen in en hij roept wat de wereld ook zegt. Jezus is opgestaan uit de dood en je doet goed om je daaraan vast te houden. Als je dat niet doet, dan weet je wat er gebeurt. Dan ga je dood en dan kom je op een verkeerde plek terecht. En wat er vervolgens ook staat over dat lichaam. De gnosis zegt het lichaam is een kerker. Dat zal Paulus helemaal nooit zeggen en de Bijbel ook niet. Want het lichaam is door God gegeven, de schepping van Gods hand. Een maaksel door hem toebereid, geweven in de moederschoot. Psalm 139, prachtig beeld. Gemaakt om van te genieten, gemaakt om goed te doen. Gemaakt om te leven, gemaakt om God te dienen. Gemaakt om van betekenis te zijn. Ook ons lichamelijke, fysieke bestaan heeft betekenis in het kader van het evangelie. Toch is die leer ook wel eens binnenkomen waaien in de kerk. Misschien herkennen jullie het wel. Of dat het vooral om je onsterfelijke ziel ging. Nou, het gaat ook over je lichaam hoor. Het gaat ook over of je God eert met je lijfelijke bestaan. En dat betekent dus dat sommige dingen gewoon niet kunnen. Dat fouten en zonden zoals die in Korinthe voorkwamen, dat die eenvoudig niet mogen. Dat die verboden zijn als je God wilt dienen, als je Jezus wilt dienen. Dan kun je niet een streep zetten door het lichamelijke bestaan. Maar dan is dat het platform waarop je God dient. Dan is dat de manier, het middel waarmee je God eert. En dat doe je al helemaal als je weet hebt van de opstanding. Even over die opstanding, daar schrijft Paulus ook over. En die denkt, ik moet die luider even goed inpeperen, want anders dan snappen ze het niet. Anders dan lopen ze er zo weer bij weg. Worden ze zo weer ondersteboven gepraat door de opinie van de buren en van de baas en van de lui die ze tegen het lijf lopen op straat. Ik moet hem daar even inpeperen. Ik zal jullie vertellen hoe het zit, zegt Paulus. Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is het eerste wat ik ervan van moet zeggen. En dan moet ik zeggen, dan komt er een eerste ooggetuige die dat te vertellen heeft. Dat is Petrus. Kefas, dat is de Hebreeuwse naam voor Petrus. Die is de eerste. En dan komen er de 12, die hebben ook Jezus, de opgestaande Heer, ontmoet. En dan op een gegeven ogenblik noemt Paulus het verbijsterende aantal van 500 leerlingen, mannen en vrouwen, aan wie de Heer in één keer verschenen is. 500 mensen aan wie die in één keer verschenen is. Paulus schrijft er dan bij, ja, ik weet wel, daar zijn er ook een paar van overleden. Zo, net alsof... Nou ja, alsof hij zich daarvoor verontschuldigt. Maar het werkt natuurlijk compleet andersom. Want dat betekent dat een hele grote hoop daarvan nog gewoon springlevend zijn. En dat je ze dus, als Corinthiërs, aan de jas kunt trekken. En zeggen, hey, ik was er niet bij, maar vertel eens. Heb jij Jezus werkelijk gezien? Ja, ik heb Jezus gezien. Wat ik er verder ook van kan zeggen, maar ik heb hem gezien. Ik heb de opgestane Heer ontmoet. Er is niets wat zo onweerlegbaar is. Als het persoonlijk getuigenis van een ooggetuige. Ik heb het gezien. Ik heb hem ontmoet. Ik heb hem aangeraakt. Sommigen kunnen dat zeggen. Ik heb hem aangeraakt. Kom onder andere bij Thomas uit. Jacobus wordt ook nog genoemd. De halfbroer van Jezus. Paulus zelf noemt zichzelf als ooggetuige. Want, dat ga ik niet helemaal uitleggen, maar geloof me maar, hij heeft Jezus gezien. Hij heeft Jezus zo nadrukkelijk gezien dat hij plannig erover van zijn paard viel. En daar hartstikke blind in gesprek raakte met de Heer die opgestaan was uit de dood. Wie bent u, Heere? En dan zegt Jezus niet, ja, Paulus, ik gooi je op de grond omdat je achter mijn gemeente aan zit. Hij zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt. Het lijkt erop alsof Paulus de gemeente vervolgt. Maar hij vervolgt de Heer, de opgestaande Heer. En Paulus komt tot geloven tot ommekeer. En kan zeggen, ik dien de opgestaande Jezus Christus. Er zijn een aantal die ontbreken in deze opsomming. Paulus doet zijn best om een hele serie getuigen te laten zien. Maar hij slaat gewoon een stel over. Hij slaat de soldaten over bijvoorbeeld. Daar legt hij niks over. Die vielen ook plat achterover op de grond als doden. En konden later kruipend verdwijnen. Hij noemt de vrouwen niet. De eerste getuigen van de opstanding. Die als eerste bij het graf waren. En als eerste de boodschap brachten aan de leerlingen. In Lucas 24 staat dan dat de leerlingen dat maar vrouwenpraatjes vonden. Nou ja, zo zijn mannen wel eens vaker. Hè. Dat heb ik toen met Pasen ook gezegd. We moeten wat beter luisteren naar de vrouwen. En in dit geval zeker. Want de vrouwen die hebben het getuigenis van de opstanding meegedragen als eerste. De Emmausgangers worden helemaal niet genoemd. Die met Jezus aan tafel hebben gezeten, zijn handen hebben gezien. Zo zijn er veel meer die niet genoemd worden. Getuigen. Honderden getuigen. Waarom doet God dat? Waarom schrijft Paulus daarover? Nou, om de oude spelregel, dat je minstens twee onafhankelijke getuigen nodig hebt om iets vast te zetten. Als er twee mensen zijn die onafhankelijk van elkaar hetzelfde zeggen, staat het juridisch vast. Dat geldt in Nederland ook. De lieve Heer is dan een God van uitbundigheid wat dat betreft. Die doet niet mager daarover of terughoudend, maar die gooit dan gewoon een emmer vol getuigen over ons heen. 500 plus. Om er zeker van te zijn dat het duidelijk is. Dat het feitelijk is. Dat er wat gebeurd is wat ver boven alles uitgaat. De opstanding van Jezus Christus is de meest feitelijk beschreven gebeurtenis van de klassieke oudheid. Veel mensen weten dat niet. Het is veel feitelijker beschreven dan alles wat andere historici beschreven hebben. Julius Caesar, Herodotus en een heleboel andere lui. Die hebben van alles nog geschreven over de geschiedenis van het Romeinse Rijk en van het Griekse Rijk. Maar op geen enkele manier is het zo vastgelegd met getuigen als de opstanding van Jezus. Is dat niet eigenaardig? Degene waar de mensen het minste geloof aan hechten, dat is het meest betrouwbare historische feit uit de geschiedenis. Niet alleen vanwege deze opsomming van Paulus, maar ook vanwege het feit dat er 24.600 kopieën van het Nieuwe Testament zijn. In omloop, fragmenten en complete stukken van het Nieuwe Testament. Die aantonen dat dit ooggetuigenverslag berust op waarneming en berust op feitelijkheid. Dus, als dat waar is. Lewis schrijft daarover, als het niet waar is, hoef je er ook niet druk om maken. Is het minst belangrijke waar je druk om kan maken. Maak je dan maar druk om wat anders. Ga sporten of zo, of bouw zelf een mooi huis, of leer iets slims, of weet ik veel. Maak je niet druk over de opstanding. Maar hij schrijft erachteraan, als het waar is, dan is het niet een klein beetje waar, maar dan is het ontzettend waar. En dan is het het allerbelangrijkste wat je tegen het lijf zou kunnen lopen. Dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood. Als dat een feit is, dan is het het belangrijkste feit uit de geschiedenis. Want dat is het feit dat de toekomst voor mensen opent. Dat is het feit dat dwars door de dood heen wijst. Dat is het feit dat ons leven hier en nu verandert. Ons denken daarover. Als Jezus opgestaan is uit de dood, en dat verkondigen wij, zegt Paulus, dan is dat het belangrijkste feit om uit te leven, hier en daar, overal, waar mensen maar leven. De soldaten die wisten dat hij opstond en die namen de benen op de deur. Wij weten het vanwege de ooggetuigen. Wij weten het vanwege onze ervaringen met Jezus Christus. En we mogen daar getuigenis van afleggen. Jezus is opgestaan uit de dood. Ik ga er straks nog een paar meer dingen over zeggen. We gaan eerst samen een lied zingen. Dus ik nodig het zang- en muziekteam hartelijk uit om hier maar weer te komen. En ons te helpen met het volgende lied. De volgende mag er wel op. Ik kan nog wel even zeggen dat ik erg veel respect heb voor mensen die Beamer bedienen. Zo nu en dan ben ik in het kader van de samenkomsten van de Unie ook Beameraar. Waarom weet ik ook niet. Ze denken kennelijk dat ik daar verstand van heb. En dan zitten er een heleboel mensen ineens op je vingers te kijken of het allemaal goed komt. En daar staat hij dan. Picobellen voor elkaar. Dat was een plaatje wat jullie zo pas al even nieuwsgierig bekeken hebben. En ik zag dat wel hoor, dat jullie ernaar keken. Een plaatje van de krans. De tekst zegt, de krans, wat doet de krans? Breng de leugen in het land. Kennen jullie die niet? Oh, dat is een nieuw. Oh, nou, leer vanmorgen in elk geval een spreekwoord. De krans brengt de leugens in het land. Nou, weet je, dat klopt niet. Ik zal niet zeggen dat de krant altijd onfeilbaar is, maar ik weet dit wel. Als het Dagblad van het Noorden, ik weet niet of deze pagina of op een andere, iets zal vermelden wat gewoon niet klopt, dan hebben ze binnen de kortste keren hebben ze brieven, e-mailtjes, sms'jes. En dan staat er de volgende keer rectificatie, moeilijk woorden betekent, herstel, herstel. En dan schrijven ze eronder, ja, we hadden dit niet helemaal scherp, want we moesten eigenlijk staan dat meneer Huppelepup een lintje heeft gekregen in plaats van mevrouw Huppelepup, ik noem maar even wat. Want wij weten wat er gebeurt, wij zijn toeschouwers, wij maken dingen mee en als de krant ze dan beschrijft en waarover schrijft dat niet klopt, dan reageren wij erop. Dan zeggen we, ho, dat deugt niet, want dat stond er niet en dat is er niet gebeurd. 500 plus ooggetuigen van de opstanding van Jezus. Wat zou er gebeurd zijn als het een leugenverhaal zou wezen? En je die lui aan de jas zou hebben getrokken. Hé, moet je nou horen. Ik hoor van Paulus dat Jezus opgestaan is uit de dood. Ja, ja. Nou ja, dat verhaal dat gaat wel, maar ja, nee, ah, nou ja, nou, nou nee, zo was het niet. Ik heb over hem gedroomd. Of zo, weet ik veel. Wat Paulus schrijft, dat klopt niet, hoor. Dat zou er dan gezegd zijn, want het evangelie, de Bijbel, deze brief is geschreven in de periode dat bijna 500 van die 500 oorspronkelijke getuigen nog in leven zijn. Je kon die lui navragen. Wat zou er gebeurd zijn als het Nieuwe Testament voluit geschreven had over de opstanding van Jezus, terwijl het niet klopte? Er zouden 500 man in de benen zijn gekomen. Ze hadden natuurlijk niet een e-mailadres, ze hadden geen sms, ze hadden geen Twitter, ze konden niet whatsappen. Maar ze konden vast wel een brief schrijven en dat deden ze vroeger ook. Hoor eens even, Paulus, onzin. Nergens een spoor van te vinden van zo'n protest. De ooggetuigen van de opstanding leven nog terwijl deze brief wordt geschreven en terwijl deze brief wordt voorgelezen. Paulus verkondigt als eigen zelf als ooggetuige dat Jezus opgestaan is uit de dood. Ze zijn in levende lijven aanwezig en staan garant voor de waarheid van de opstanding van Jezus. Veel mensen lezen over die tekst heen. Die denken van, oh nou, er zijn een hoop mensen die Jezus gezien hebben. Ik wou dat ik daarbij was. Denk ik dan ook altijd. Maar je snapt de consequenties er misschien wel niet van. Want de consequentie daarvan is dat het daardoor een onmiskenbaar en onweerlegbaar historisch feit is geworden. Niemand bestrijdt dit. Zoals elk ooggetuigenverslag kun je niet bestrijden. Want een mens vertelt wat hij gezien heeft. Honderden mensen die vertellen wat ze gezien hebben. Dat is een van de redenen waarom de boodschap van de opgestaande Jezus zich als een inktvlek kon verspreiden over de hele wereld. Moet je je voorstellen, het begint met 120 mensen die hem allemaal knijpen en bidden tot de hemel dat de kracht van de geest mag komen. En dat ze vooral bewaard mogen blijven voor de Romeinse overheid. En even daarna is het een paar duizend en dan is het nog veel meer en dan ineens dan explodeert het over de hele wereld rondom de Middellandse Zee. Omdat de geschiedenis van de opstanding van Jezus een onmiskenbare geschiedenis is. En wat doet dat nou? Wat doet dat nou als je ervan uitgaat dat de opstanding van Jezus feitelijk is? Hier in deze werkelijkheid van ons is gebeurd. Doet dat ook wat? Zo op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen, nou ja, boeiend. Interessant zelfs. Zo. Dat is nog eens een feit. Maar dan heb je ook de consequenties daarvan nog niet helder, denk ik. Het heeft namelijk gevolgen. Het heeft grote gevolgen. Heeft gevolgen voor Jezus. Laat ik dat als eerste noemen. Erg voor de hand liggen natuurlijk. Maar dat is belangrijk om te zeggen. Het heeft gevolgen voor Jezus. Paulus beschrijft dat uitgebreid in 1 Korinther 15. Wat zegt het? Wat is het voor Jezus? Voor Jezus betekent het een legitimatie van zijn zoon van God zijn. Het is zijn paspoort. Maar Jezus betekent dat God met de opstanding van zijn zoon de handtekening zet onder wat Jezus gedaan heeft. Hij schrijft daar zijn eigen handtekening onder. Dit is mijn zoon. Grote letters kan ik niet schrijven. De handtekening van God. Het identificeert Jezus van Nazareth als de Messias en als de heiland van de wereld. En het brengt hem in de positie dat hij het begin is van de nieuwe schepping. Hij is degene uit wie de nieuwe schepping voortkomt. Hij is de eerste die dat is. Hij is zelf de schepper en hij is zelf het begin van die schepping. En hij is één schepping verder, om het zo maar eens te zeggen. Daarom kan hij ook verschijnen en verdwijnen waar hij wil. Hij kan vis eten als hij dat wil. Hij heeft de macht in hemel en op aarde. Het begin van een nieuwe schepping. Voor Jezus betekent het dat zijn tijd van glorie, de eeuwigheid van glorie, opengebarsten is met het graf dat opengebarsten is. De doxa van de levende God, de glorie van de levende God, is op een zoon die zichzelf gegeven heeft in lijden en sterven. Het betekent voor Jezus alles waar hij voor gezwoegd en geploeterd heeft. Alles waarvoor hij geleden heeft. Dat betekent het voor Jezus. En betekent dat ook wat voor zijn volgelingen dan? Dat denk ik wel eigenlijk. Ik heb het net al even min of meer beschreven. Van een stelletje doodsbenauwde mensen die wegkropen achter slot en grendel, werd het ineens een groep die onstuitbaar verkondigde dat Jezus opgestaan was. En dat was niet te stoppen. Niet door ze in de gevangenis te stoppen, niet door ze te geestelen, niet door ze dood te maken. Vrij snel wordt de leerling Jacobus wordt gedood. Een van de eerste martelaren. Stefanus, een van de eerste martelaren. Maar het helpt niks. Want er komen steeds meer mensen tot geloof. Het getuigenis wordt onweerlegbaar. Er gebeurt iets in de harten en in de levens van mensen die dat wonder van de opstanding ineens als feitelijkheid hebben leren zien. En hebben bedacht, als Jezus opstaat uit de dood, dan leeft hij tot in eeuwigheid. En ik met hem. Ik ben degene die aan Jezus verbonden die eeuwigheid mee mag beleven. Voor mij gaat ook het graf open naar de hemel van God toe. Een eeuwigheid die niet saai is, maar die barstend vol creativiteit zit. Waarin alle gaven en talenten en vaardigheden die we hier in aarde al opgedaan hebben, dubbel en dwars tot ontplooiing komen en voortdurend zich blijven ontplooien. Schrijft Lewis, die daar helemaal gelijk aan heeft, denk ik. Het heeft een grote betekenis voor gelovigen. Het verandert je perspectief van denken. Het verandert de manier waarop je naar de tijd kijkt, de manier waarop je naar je lijf kijkt, de manier waarop je naar je relaties kijkt, de manier waarop je naar je inspanningen kijkt, de manier waarop je je agenda vult en de manier waarop je je portemonnee leegschudt. Het bepaalt uiteindelijk alles van je bestaan. Het maakt je tot andere mensen. Dat is precies wat de Bijbel zegt. Je wordt een wederom geboren mens, een opnieuw geboren mens, een nieuwe persoonlijkheid die op weg is naar een compleet nieuwe toekomst. En dat betekent wat voor zoekers, denk ik dan. Ik weet dat natuurlijk ook niet precies, want ik kan niet beslissen veranderen. Maar ik denk dat dan wel. Als je geconfronteerd wordt met dit feitelijke van de opstanding, dan heeft dat ook betekenis voor jou als je op zoek bent. Als je misschien op dit moment nog vrede vindt bij Boeddha. Of misschien op dit moment je verliest in de wetenschappelijke gegevens. Of op dit moment denkt van, nou, ik weet eigenlijk niet waar ik geloven moet. Ik denk dat er wel wat is. Dan is de opstanding van Jezus een feitelijkheid die jou uitdaagt en uitnodigt om daarmee verder te gaan. Om die route te volgen. Om daarmee op weg te zijn met Jezus. Ik laat nog even een illustratie zien van wat die verandering betekent. Het is een prachtige tekening van Rien Poortvliet. Dus een beetje aan de duistere kant hier. Jezus staat hier centraal, de leerlingen staan eromheen. Hij laat zijn handen zien, zijn wonden laat hij zien. En het maakt dat vanaf dat moment die 12 die daar zijn kunnen zeggen, wij hebben hem gezien. Ik heb niet alleen zijn wonder gezien, ik heb gezien dat hij gebakken vis had. Nou ja, kun je een praktischer bewijs vinden van een levende dat hij een gebakken vis eet? Ik vind dat heel praktisch. Heel Joods dus ook en heel doeltreffend. Deze ervaring maakte dat ze vervolgens onstuitbaar waren. Dat ze gegeeseld werden in opdracht van de Hoge Raad en met blijdschap teruggingen naar huis. Moet je je voorstellen, omdat ze het waardig waren bevonden om te delen in Jezus' lijden. En dus ook te delen in de kracht van zijn opstanding. En dan is het mooie, en dan hou ik er zomaar mee op. Het mooie is dat de Bijbel zegt dat Jezus dezelfde is. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dat is een heel belangrijk gegeven in dit geval. Want het betekent dat de Heer waar het toen over ging, waar Paulus toen over schreef, dat dat ook nu geldt, dat dat ook vandaag is. Dat de brief aan de Korintiërs ook de brief aan de Muntendammers is. En de brief aan de Veendammers en de Stadjers. Aan de Groningers, aan de Nederlanders, aan de wereldbevolking. Jezus is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Gisteren in zijn lijden en opstaan. Vandaag in zijn presentie door de Heilige Geest. En morgen omdat hij ons leidt naar de eeuwigheid van God. Het maakt dat de dood anders wordt. Ik heb zelf een jaar of 3 geleden meegemaakt dat ik gedotterd moest worden. Op die eerste kerstdag, perfecte timing. Ik had moeten preken in Groningen. De kerk zat klaar, het programma was voorbereid, prachtig programma. Maar in plaats van dat ik daar verscheen op de preekstoel om naar mijn idee een prachtige preek te houden, maar ja, dat dacht ik dan, hè. Ik bedoel, dat weet verder niemand, maar dat dacht ik dan, een prachtige preek, lag ik plat achterover in het Martini ziekenhuis. En een paar uur later lag ik plat achterover in het UMCG en was er een cardioloog, een zeer kundig cardioloog, die het een en ander aan mijn hart deed, 3 stents plaatste. Daarvoor moesten ze apart naar het magazijn om nog wat extra modellen te halen, want ze hadden kennelijk verschillende modellen nodig, zei hij tegen me. Er gebeurt van alles op zo'n operatiekamer. En hij zei ook tegen mij, meneer, u bent bewaard voor een ernstig infarct. Ik denk, bliksem. En ik zei, zonder er verder over na te denken, ik beschouw dat als bewaring van de lieve Heer. Ik heb dat aan veel mensen al verteld. Waarop de cardioloog zei, dat moet u vasthouden, die gedachte. Dat is een mooie gedachte, die moet u vasthouden. Dat doe ik dus ook. Maar daarvoor, vlak voordat ik gedotterd en gekatheteriseerd zou worden, lag ik in het ziekenhuis en was er even niemand in de buurt. Want ze komen voortdurend kijken, hè, of je er nog bent. Bedacht ik later, daar had ik ook geen idee van. Om de half uur, om de 20 minuten was er ineens die aardige zuster weer naast mijn bed. Nergens om gebeld, nergens om gevraagd. Hoe gaat het met u, meneer de Vries? Ja, maar, ja, gaat met mij wel goed. Hebt u nog pijn? Ja, ik heb nog wel pijn. Oké, nou, verdween ze weer. Waarvoor komt dat mens dan, denk je? Maar die zat dus de doktoren achter de broek dat ze mij door moesten sturen naar de operatietafel. En toen was het even stil en toen dacht ik bij mezelf, oh deksel, ik word gedotterd. Ja, en nu? Dat kan dus ook verkeerd aflopen. Een enkele keer hoor je dat wel eens. Spannend. En dan? Wat weet ik eigenlijk af van de dood? Ja, niks. In die zin van, ik weet er wel een heleboel vanaf. Ik kan er wel een hele morgen over preken als nodig is. Maar ik heb er geen ervaring mee. Niemand van ons. Zo is het toch? Waarschijnlijk niemand van ons. Dus wat zegt mij dat dan? Verandert het mijn denken of mijn geloven? Nou, daar was ik gauw klaar mee. Nee, verandert niks aan mijn denken of geloven. Dit blijft gewoon hetzelfde. Ik heb Jezus mogen dienen, mogen volgen mijn hele leven lang. Grote genade van God. Dat verandert ook op dit moment niet. Toen dacht ik, nou, dat is het dan. Niet erg emotioneel eigenlijk, hè? Nauwelijks extatisch. Heel buitengewoon heel, heel erg nuchter. Misschien omdat ik een Groninger ben. Maar dat was voor mij afdoende. En dus, ik moet erbij zeggen, ik voelde grote opluchting toen de cardioloog zei, ik heb de helft van de prop eruit. Dus toen denk ik, nou, dan komt de andere helft ook wel. En toen begon ik lollig te worden. Ik vertelde het verhaal dan meteen maar af. Want het is een anekdote die ik al vaker verteld. Toen begon ik grappig te worden. Want toen zeiden ze op een gegeven moment, moet u ook een beetje morfine, meneer de Vries? U hoeft geen pijn te hebben. Ik zei, nou, doe me maar een beetje morfine. Ook nog nooit eerder gehad in mijn leven. En dan riepen ze om zoveel tijd. En dan zijn ze met je hart bezig, hè, daar een eindje verderop. En zo. En hoe gaat het met u, meneer? En ik zei altijd, ja, braaf, ja, goed hoor. En dan zaten ze nog een tijdje te praten. En op een duur werd ik lollig. En toen zeiden ze van, hoe gaat het met u, meneer? En die riep, ja, goed hoor. En hoe gaat het met jullie? Ha, 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 ha. kwam van de morfine natuurlijk. En dat snappen jullie wel. Zo ben ik niet. Doe ik nooit. Wat voor kijk hebben jullie op de dood? Wat voor kijk heb je op je eigen dood? Als je daar nou aan denkt, dan denk je hetzelfde als ik, denk ik. Ik heb geen ervaring. Ik weet niet hoe dat is. Maar verandert het ook mijn denken? Verandert het ook mijn bestaan? Verandert het ook mijn geloof? Als je aan Jezus denkt, als je aan Jezus verbonden bent, dan wordt de dood anders. Anders dan een blinde muur aan het eind van het leven, waar je met vol geweld tegenaan vliegt. En dan is het over, volgens sommigen. Het wordt een open poort. Niet fijn om erheen te gaan. Doodgaan is niet leuk, denk ik. Maar dood zijn betekent eeuwig leven binnengaan. En dat is formidabel. Dat is iets wat ik niet goed kan beschrijven. En waar ik, en dat komt ook omdat ik ouder word natuurlijk, maar waar ik steeds meer over loop na te denken. Wat mag dat betekenen? Wat mag ik daar verwachten? En zo nu en dan betrap ik mij erop dat ik er erg enthousiast over begin te worden. Ja, begrijp me goed. Ik vind het geweldig om hier te wezen. En wat mij betreft preek ik nog, als jullie dat willen, vele malen voor jullie. Maar ik begin wel steeds enthousiaster te worden over dat idee wat Paulus beschrijft. Wat Jezus gedaan heeft. En wat hij doet vandaag. Namelijk de opstanding beschikbaar stellen voor mensen die hun leven aan Jezus geven. Is dat niet formidabel? Dat is echt geweldig om uit te leven. En dat is voor altijd en eeuwig. En dus eindig ik met dit plaatje. Plaatje uit de graftuin. Open graf. Centrale boodschap van het christendom. Jezus is daar niet. Er is geen enkele andere religie die dat kan zeggen. Dat de stichter er niet meer ligt. Al die lui liggen ergens. Boeddha ligt ergens te vergaan. Mohammed ligt ergens te vergaan. Noem maar op, wie allemaal nog meer. Liggen ook allemaal ergens te vergaan. Maar Jezus ligt daar niet te vergaan. Die is daar niet meer. Die is opgestaan uit de dood en is onderdeel van de nieuwe schepping. Is het begin van de nieuwe schepping en de maker daarvan. En degene die ons uitdaagt en uitnodigt om daarin mee te gaan. Maakt het wat verschil voor vandaag en voor morgen? Nou, dat denk ik wel. Het zou wel eens het grootste verschil ter wereld kunnen betekenen. Juist als je in de sores zit, want het geeft licht door de duisternis heen. Maar ook als je heel blij bent en heel gelukkig bent, dat het allemaal super deluxe gaat. Dan mag je bedenken dat je in dankbaarheid mag leven, omdat de opgestane Heer zijn zegen over je uitstrekt. En dat doet hij ook weer voor mensen die in de moeite zitten, hoor. En in de zorgen, die ziek zijn, maar niet weten hoe het zal aflopen. Die zich afvragen hoe lang hun leven nog zal duren. Jezus Christus is de opgestane Heer. Vandaag, gisteren, tot in eeuwigheid dezelfde. En de mens die daarin gelooft, heeft een bodem onder de voeten waar niets tegenop kan. En heeft een route om te gaan die nooit meer zal eindigen. En heeft een vriend naast zich die je nooit meer in de steek zal laten. Want dat is wat ik weet. Als ik doodga, dan is... Misschien zit er wel van alles over om me heen. Dat zou kunnen, maar ik weet dat hij er is. En dat is het belangrijkste. Want hij kent die route. De mensen die dan om me heen zitten, die kennen die route ook nog niet. Maar hij wel. En als Jezus er is, dan durf ik ook mee. Hoop ik. Ik heb er geen ervaring mee. Maar dat is waar ik voor ga. Dat is waar ik me aan verbind. En ik nodig jullie uit, christenen, om op dezelfde manier er tegenaan te kijken. En ik nodig jullie uit, zoekers, mensen die nog nadenken, jonge lui misschien, maar wat zal ik ermee, hoe moet ik met mijn leven, om deze Jezus te volgen, die de opstanding en het leven is. Amen.